Jullie weten dat we, mijn vrouw en ik, natuurlijk veel connecties in Oekraïne hebben. En dat wij vanuit Israël en de Bijbel daar natuurlijk heel nauw bij betrokken zijn bij al datgene wat er gebeurt. Nog hartelijk dank voor jullie gaven ook als gemeenten voor de nood daar onder de mensen van de Messiaanse gemeenten. Natuurlijk ook een heleboel anderen, maar op een bepaald moment, ja, vanuit ons werk richten wij op die Messiaanse gemeenten ons. En Sergej en Lesja Dari, die voor ons werken in Oekraïne, die zijn heel druk met hulpverlening. Praktische hulpverlening, maar ook geestelijke hulpverlening. Door mensen te bemoedigen en door ze te voorzien van voedsel. Want op bepaalde plaatsen is de voedselvoorraad heel erg schaars. Vooral aan de frontlijn op dit moment, daar bij de Donbass. En ja, het is natuurlijk wel, voor ons lijkt het nu een beetje rustig, zeg maar, met al die berichtgeving. Het is een soort, las ik ergens, Eerste Wereldoorlog situatie van waar toen de kreet was, in Westen niets noois. Oftewel, er gebeurt helemaal niks. Mensen lagen in loopgraven tegenover elkaar. En in Oekraïne is het natuurlijk ook een beetje zo'n soort situatie ontstaan. Wij hebben sinds het uitbreken van de oorlog nu ruim 2 maanden een Oekraïense moeder met een zoontje in huis. Zij komt uit de gemeente van Sergej en Lesja. Ik kende haar van gezicht, maar ik had haar nooit gesproken toen ik in Oekraïne kwam. Maar in ieder geval, we zijn dankbaar dat we haar op kunnen vangen. En ja, dan is het natuurlijk wel bijzonder dat ze natuurlijk via de media van alles en nog wat ook hoort. En van de week kwam ze nog even met over al die verkrachtingen die er gebeuren. Zelfs een baby. En kinderen van 8, 9 jaar die verkracht worden. Dat is natuurlijk afschuwelijk en dat moet zij natuurlijk toch allemaal wel verwerken. Wij kennen gelukkig samen met haar de Heren. En dat is een geweldige basis waarop je met elkaar samen over de dingen kunt spreken. En ook aan tafel kunt bidden en de Bijbel kunt lezen. We kunnen gelukkig redelijk in het Engels communiceren, want mijn Oekraïens is ook niet wat het eigenlijk zou moeten wezen na zoveel jaren. Maar, en dat jongetje, dat heeft 9 weken geduurd voordat hij uiteindelijk naar school kon. Door alle toestanden met betrekking tot ruimte en de leraren vinden. Maar nu zit hij dan op school en hij kan met de bus, wordt hij opgehaald in Naaldwijk. En dan wordt hij naar Monster via naar school gebracht, waar allemaal Oekraïense kinderen dan zitten. Er zijn andere locaties in het Westland waar ook les wordt gegeven. En zij heeft gelukkig werk. Ja, in het Westland is er altijd werk. Dus ze werkt nu bij een tuinder om orchideeën stukjes te maken. Maar dat werk is zo meteen afgelopen. En per 1 juni gaat ze op de bloemenveiling bij een grote exporteur in de box werken. Noemen we dat dan in de loods. Om er allemaal bloemen klaar te maken voor de verzending naar zoveel landen. Dus dat is geweldig dat zij in ieder geval werk heeft in de zin van dat ze wat verdient. Maar bovenal dat ze natuurlijk niet constant thuis zit en zit te piekeren over al datgene wat er is. Het is wel heel fijn dat vanuit de Messiaanse gemeente Lechaim Beshua uit Kiev, dat daar iedere avond Zoom-meetingen zijn. Dus hebben, wat dat gaat, iedere avond een soort korte bijbelstudie, bidstond. En daar kunnen ze met elkaar praten vanuit de gemeente, natuurlijk allerlei dingen met elkaar delen. En dat begint dan altijd om 6 uur. En dat duurt dan een uur, 1,5 uur. Dus wij moeten vroeg eten tegenwoordig, om 5:30 eten. Want 6 uur, dan moet ze naar boven. Ze verblijft op de zolder. We hebben geen groot huis, maar goed. De Heer is genadig en we kunnen die zonde beschikbaar stellen. Het is in het begin wel even wennen, moet ik zeggen, hoor. Want we zijn natuurlijk meer dan 20 jaar samen in huis geweest. En dan moet je met iemand de wc delen en de badkamer delen. Maar prijs de Heer dat het eigenlijk best heel erg goed gaat. Dus Sergej stuurde me gisteren nog een foto. Hij zegt, er komen steeds meer mensen van onze gemeente terug naar Kiev, naar Oekraïne. Maar zij woont in Irpin, daar wonen Sergej en Lesja trouwens ook. En dat is die plaats die in het begin van de oorlog heel veel in het nieuws was, waar ook nog gruwelijke dingen zijn gebeurd. En dat huis waar zij woont, dat staat er nog wel, maar de ramen liggen eruit en het hele trappenhuis is zwart geblakerd. Dus ze zei van de week van, ze weet niet of ze het nou gaan slopen en nieuw bouwen of dat ze het gaan restaureren. Maar dat gaat nog wel even duren voordat dat huis klaar is. Dus we zijn benieuwd hoe de Heer dat verder gaat leiden. En we hopen dat dat natuurlijk toch op een redelijk korte termijn gerealiseerd wordt, dat ook zij terug kan gaan naar Oekraïne. Goed, ander hoofdstuk. We gaan met elkaar uit Exodus lezen. Exodus 3, vers 1 tot 14. En daarna 4, vanaf vers 1 tot 9. Dus Exodus 3, vanaf vers 1 tot 14. En daarna hoofdstuk 4, vers 1 tot 9. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom je niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed land en een ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie je het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes echter zei tegen God, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En dan hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. De Heer zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? En hij zei, een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heere zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast en hij werd weer een staf in zijn hand. Omdat zij geloven dat de Heere aan u verschenen is, de God van hun vaderen. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heere zei verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en hem haalde hem weer tevoorschijn. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Hij zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zo zijn dat ze zelf deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgiet op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge. Tot zover. Ja, dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte wat we samen hebben gelezen. Als je in ieder geval met de Bijbel groot geworden bent, dat zeg ik vaak, omdat ik vaak over het bekende gedeelte spreek. En toch zijn er al van die gedeelten die dan ineens tot je komen en dat je denkt van, hé, hoe zit dat nou eigenlijk? En dat was in dit gedeelte, zeker als het gaat over die drie wonderen die Mozes dan te doen krijgt, dat ik dacht van, hé, ja, daar wil ik wat meer van weten eigenlijk. Maar we beginnen gewoon bij hoofdstuk 3, vers 1. Ik ga natuurlijk niet dat hele gedeelte vers voor vers behandelen. Maar het is wel heel bijzonder hoe dan Mozes, de herder, hij was natuurlijk een prins, maar hij wordt een herder. En 40 jaar lang weten we vanuit de Bijbel verder dat hij in de woestijn de kudde van zijn schoonvader hoedt. En in die tijd heeft hij natuurlijk heel veel moeten afleren en ook veel moeten leren. Wij lezen helemaal niks over die periode in de woestijn. En als ik zo zie hoe zijn reactie is ten opzichte van de verschijning van de, eigenlijk letterlijk staat er, bode ik ben, dan vraag ik me af, ja, hoeveel is hij nou bezig geweest met het woord van God in al die 40 jaar? Hij had natuurlijk geen Bijbel, zoals wij die hebben. En hij had natuurlijk waarschijnlijk wel zoveel mogelijk geleerd van zijn vader en van zijn moeder, tot hij uiteindelijk naar het huis van de farao werd gebracht. Dus hij waarschijnlijk een jaar of 5 geweest toen hij bij zijn vader en moeder wegging. En in 5 jaar, nou ja goed, in ieder geval de laatste 2 jaar van die 5 jaar, heeft hij natuurlijk heel veel kunnen leren over de God van zijn vaderen Abraham, Isaac en Jacob. En over al die beloften die God gegeven heeft. Maar in ieder geval, hij is dus een herder geworden. En dan komt hij bij de berg Horeb. Hij is aan het hoeden, waarschijnlijk in Midian. Er is natuurlijk heel veel verschil van inzicht over waar was nou die berg Horeb of de Sinaï. He, er zijn ook bij elkaar iets van 7 bergen waarvan de wetenschappers zeggen, nou, het is die berg geweest of het is die berg geweest. Wij zijn zelf bij de Horeb geweest in het zuiden van de Sinaï. En nou, het is de grote vraag of dat wel inderdaad de berg is waar de Bijbel over spreekt. Maar nogmaals, dat die berg er is en dat die een hele belangrijke rol speelt in de geschiedenis van Israël, dat is in ieder geval buiten kijf. En als hij dan bij die berg van God komt, hè, want zo wordt die berg genoemd, hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Dat is ook een hele speciale berg, dat God die berg zijn berg noemt. Het is de berg van God. En dat hij uiteindelijk dan, we hebben hem samen gelezen in het 12e vers, dat als hij dus het volk uitgeleid zal hebben, dat dat een teken zal zijn dat hij dan inderdaad bij die berg God zal dienen. Op deze berg zelfs. De engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. De engel van de Heere, ik heb het misschien in het verleden wel eens gezegd, maar ik herhaal het toch maar, het woordje engel in het Hebreeuws, dat betekent eigenlijk boodschapper. En als wij aan een engel denken, dan denken we aan een geschapen wezen, zoals ze soms in de Bijbel verschijnen, zeker in het Nieuwe Testament. Maar letterlijk staat er dus eigenlijk, zoals ik het zelf al eerder zei, letterlijk staat er eigenlijk bode, ik ben. Want Heere, de betekenis daarvan is, ik ben, dat hebben we ook met elkaar gelezen. In ieder geval, het is uiteindelijk God zelf, in de persoon, naar mijn inzicht, van de Heer Jezus. Hij is de bode, ik ben. En hij is degene die hier aan Mozes verschijnt. En dat het God zelf is en niet een engel van God, een dienaar van God, blijkt uit het feit dat in vers 4 staat, en toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik. Dus het is inderdaad God zelf en zeer waarschijnlijk de Heer Jezus. En als hij dan naar die struik toe loopt om te kijken wat daar nou precies aan de hand is, dan roept God hem bij name. En hij zegt, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zegt, dan zegt God vanuit die doornstruik, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Dat kom je een keer meer tegen in de Bijbel. Dat is heel frappant dat eigenlijk aan het begin van de bediening van Mozes dit gezegd wordt. En dat het ook gezegd wordt aan het begin van de bediening van iemand anders. En wie weet dat? Niemand dus? Of je durft het niet te zeggen? Jozua, inderdaad. Heel goed. Ja. Wat zeg je? Oh, oké, ja. Ja. In Jozua 5. In Jozua 5. Ze zijn door de Jordaan getrokken. En dan zijn ze besneden. En dan staat er dat Jozua, als hij dan bij Jericho is, vers 13 van Jozua 5, dan slaat hij zijn ogen op en dan ziet hij een man voor hem staan met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem: hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei: nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Dus bij Mozes en bij Jozua is er zo'nzelfde situatie, een ontmoeting met God, voordat zij in feite aan hun bediening beginnen. En zo is het eigenlijk ook in de toepassing, dat voordat je eigenlijk in de dienst van God komt, dat je eigenlijk een ontmoeting met God moet hebben. Dat God je persoonlijk moet roepen. Persoonlijk een taak moet toebedelen. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Waar God is daar de heiligheid. En dat woordje heiligheid wil ik zeggen, het is apart gezet. Dat stukje grond is apart gezet door God en voor God. Mozes is de redder van de vijand. En Jozua is de strijder tegen de vijand. Dus Mozes de redder van de vijand en Jozua de strijder tegen de vijand. En dat is natuurlijk ook weer geweldig om te mogen zien dat Mozes daarin natuurlijk een beeld is van de Heer Jezus. Die de redder is van de vijand, van de duivel, van de zondemacht, van de dood. Maar dat diezelfde Heer Jezus ook de strijder is tegen de vijand. Want met die vijand hebben we te maken. Die probeert ons van de dienst aan de Heere, van de gemeenschap met de Heere af te houden. En dan zijn het natuurlijk de woorden van de apostel Paulus, dat we dan ons met die geestelijke wapenrusting moeten wapenen. En als je die wapenrusting in Efeze leest, dan is het in feite een beschrijving van de Heer Jezus. Hij is de strijder tegen de vijand. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Waren de woorden van de Heere toen ze voor de Schelfzee stonden. Terug nu even naar Exodus 3. En daar hebben we met elkaar gelezen. In vers 7. De Heere zei: ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Ik vond het mooi dat we vanmorgen inderdaad over dat lied begonnen te zingen over hij verlost of bevrijdt van de slavernij. Ik denk, nou, dat is een mooie heenwijzing, prijs de Heere dat hij dat zo leidt. Want dat gaat hier inderdaad over de slavernij van Israël. En dat Mozes geroepen is om ze uit die slavernij uiteindelijk te bevrijden. En daarom zegt hij in vers 8, zegt God: daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten enzovoort. Wat is dat geweldig dat dat staat hier. En daarom ben ik neergekomen. Ik ken hun leed. Ik weet wat ze meemaken. En Daarom ben ik neergekomen. Die God, die geweldige God, is vanuit de hemel neergekomen en is daar aanwezig in die brandende doornstruik. En dat is natuurlijk de reden van zijn komst, is om te redden. Om ze te redden uit de hand van de Egyptenaren. Dat is het eerste punt. En in de toepassing is dat natuurlijk met de Heer Jezus. God is in Christus neergekomen om te redden. Hij is neergekomen, hij kent ons leed. Hij kent de moeite die er is. Hij kent het probleem van de zonde, want dat is natuurlijk wat ons grootste probleem is. Maar hij is gekomen om te redden uit de slavernij van de zonde. Uit de slavernij aan de Satan. Uit de slavernij van de dood. Ik ben neergekomen om het te redden en om het uiteindelijk te brengen, te leiden uit dit land naar een goed, naar een land dat overvloeit van melk en honing. God leidt. Hij heeft ze uit Egypte geleid. En hij heeft ze geleid naar het land van de belofte, naar het land dat overvloeit van melk en honing. En zo is het in de toepassing ook met ons. Wij zijn, als we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dan zijn wij geleid uit de slavernij van de Satan, uit de slavernij van de zonde. Romeinen 5, 6, 7. Maar het is ook dat hij ons leidt naar een goed en ruim land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Een land van overvloed dus. En dat is natuurlijk in feite onze positie in Christus. Waar wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in hem. En uiteindelijk zijn we onderweg naar dat andere land. Waar we ook van gezongen hebben. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het is, zoals dat in onze vertaling komt, dat niet zo tot uitdrukking. Maar om ze te op te voeren, staat er in de Statenvertalingen. Ik ben gekomen om het volk te redden en om het op te voeren uit het land Egypte naar een land van melk en honing. Want vanuit Egypte ga je altijd omhoog naar Kanaan. Egypte ligt laag en Kanaan ligt hoger. En dat is natuurlijk ook het geweldige vooruitzicht voor ons, dat wij omhoog worden gevoerd. God leidt ons, God brengt ons omhoog, uiteindelijk bij hemzelf. In de hemel. Vers 9. Nu dan zie je het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Hier is de roeping van Mozes. Ik zal u naar de farao zenden. Hij wordt een gezondene. In feite een apostel. Apostel betekent gezondene. En hij is degene die God uitkiest om die geweldige taak te gaan doen. Mozes, de grote man van Israël, de grote man van de Bijbel. De eerste 5 boeken van de Bijbel heeft hij geschreven. Hij is degene die een hele belangrijke plaats inneemt in het plan van God. Met betrekking tot zijn volk, maar met betrekking tot de hele wereld. Hij is degene die dan uitgekozen is. Maar Mozes zegt in vers 11, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? De Heer heeft gezegd, ik ben. En hij zegt, wie ben ik? Want ik ben de God. Vers 6, ik ben de God van uw vader. En God gaat die naam verder verklaren in dat stukje wat we met elkaar ook in hoofdstuk 4 hebben gelezen. Maar wie ben ik? Mozes, die staat eerlijk gezegd niet te trappelen of eigenlijk zet hij zijn hak in het zand. Hij wil niet. Hij heeft allerlei bezwaren en die, als we de Bijbel kennen, zijn die ons bekend. Maar in ieder geval, hij is degene die toch meteen begint van nee, liever niet. Maar dan is het die geweldige bemoediging in vers 12. Ik zal met u zijn. Voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Dat jullie als volk mij zullen dienen op deze berg. De garantie is er dat het volk uitgeleid zal worden en dat de Heere dat uiteindelijk gaat doen. En dat de Heere degene is die Mozes zendt. En dan gaan we naar hoofdstuk 4, vers 1, want dan zegt Mozes: maar zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen: de Heere is niet aan u verschenen. Zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren. Zo staat het er, hè? Ze zullen die niet kunnen luisteren, maar ze willen niet luisteren. En dat is eigenlijk een soort profetische uitspraak hier. Dat het volk als volk nog steeds niet naar de stem van de Heere wil luisteren. Naar de stem van degene die door de Heere gezonden is, wil luisteren. En dat is Mozes natuurlijk, maar dat is natuurlijk uiteindelijk de Heer Jezus. En dat zijn in feite al degenen die vandaag het evangelie ook onder het volk brengen. En als we deze evangelist onder het volk verspreiden, dan zijn er ook nog velen die naar deze stem niet willen luisteren. Maar Mozes is degene die uiteindelijk door God aangesteld wordt als de bevrijder. En hij geeft hem dus een aantal tekenen om aan te tonen dat hij door God gezonden is. Het eerste teken, vers 2. De Heere zei tegen hem: wat hebt u daar in uw hand? En hij zei: een staf. Werp hem op de grond, zegt God. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Hij heeft een staf in zijn hand. Dat woordje staf wat daar staat, dat kom je voor de eerste keer tegen in Genesis 38. Dat Juda daar denkt dat hij een hoer nadert en gemeenschap met haar heeft. Maar dat blijft zijn schoondochter te zijn, Tamar. En dan vraagt zij, voordat het dan plaatsvindt: ik wil graag een borg. En dan zegt ze, dan zegt hij: nou, wat, geef mij uw staf en uw zegelring en de snoeren. Drie dingen. En daar kom je de eerste keer dat woordje staf tegen in het Hebreeuws, maté. En als je dan doorkijkt in de Bijbel, dan zie je dat die staf in feite door een herder wordt gebruikt. Hier in eerste instantie is het natuurlijk bij Juda, en Juda was een herder. En bij Mozes, die heeft dus ook zo'n staf. Hoe die eruit gezien, was het gewoon een stuk hout? Of was die dan versierd, of weet ik het wat? Maar dat staat er allemaal verder niet bij. Maar later wordt dat woord staf, heel vaak vertaald, dat Hebreeuwse woord, met het woordje stam. Dus de stammen van Israël staat precies hetzelfde Hebreeuwse woord. En dat woordje stam en staf wijst dus eigenlijk naar leiderschap, naar heerschappij. De stamhoofden van Israël hadden elk een staf. Denk maar aan die geschiedenis met Aaron, dat Korach, Datan en Abiram in opstand komen. En dan zegt God: laat ieder stamhoofd zijn staf inleveren. En die worden in het heilige neergelegd. En de staf die zal bloeien, dat is degene die ik uitgekozen heb. En als die Mozes de volgende dag die staven ophaalt, dan is het de staf van Aaron, de staf van Levi, die bloeit. En dan bloeit die amandelen. Amandelbloesem, zelfs voldragen amandelen. Dat is een beeld van het woord, hè? De amandelboom. Beeld van het woord. Dus die staf heeft de betekenis van leiderschap. Van heerschappij. Werp hem op de grond en dan wordt die staf een slang en Mozes vlucht ervoor weg. Dan dacht ik altijd van, nou, die Mozes zal toch in die 40 jaar wel eens meer de slang in de woestijn tegengekomen zijn. Waarom vlucht hij er nou voor weg? Nou, ik heb eens even opgezocht, wat voor slangen komen daar eigenlijk voor? Op dat Arabisch Schiereiland en daar in die hele omgeving in het Midden-Oosten. En dan is er één slang, dat is de Arabische zaagschubadder. Je hebt dus ook een zaagschubadder, maar dit is dan de Arabische zaagschubadder. Ik lees het even voor wat ik op internet gevonden heb, want ik heb ook niet zo'n kennis daarvan. Die kan 70 tot 80 centimeter lang worden, maar die is meestal kleiner dan de gewone zaagschubadder. De kleur is bruin met een diamanttekening, lichtere, donker omzoonde vlekken op het midden van de rug. De vlekken zijn wat groter dan bij de zaagschubadder. Ook ontbreekt vaak het kruisachtige tekening op de bovenzijde van de kop die de zaagschubadder wel heeft. De kop is groot en driehoekig. De schubben op de flanken hebben rijen tandjes. Net als de zaagschubadder worden de schubben van de flanken gebruikt om te waarschuwen. Net als bij een ratelslang, dat is het einde van zijn staart gebruikt. Om kijk uit, je moet niet te dichtbij komen. De Arabische zaagschubadder komt voor in het Midden-Oosten en leeft in de landen Egypte, Jemen, Saoedi-Arabië, Israël, Oman en Jordanië. De slang is zowel dag als nacht actief en hij eet hagedissen, knaagdieren en andere kleine slangen. Net als alle soorten uit het geslacht Echis, is ook deze slang extreem giftig. Het gif is sterk, de slang is agressief en slaat razendsnel toe. Het gif bestaat uit weefselvernietigend hemotoxine dat bloedingen en orgaanuitval veroorzaakt, wat de dood tot gevolg kan hebben als er geen antigif wordt toegediend. Nou, ik kan me indenken dat Mozes dus wel voor die slang wegvlucht. Dat was gewoon een levensgevaarlijke slang. En hoewel hij natuurlijk wel eens meer zo'n slang gezien had, was het natuurlijk nu ineens vlakbij. Want hij moest die staf op de grond werpen. En dan, goed, het is een theorie, ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar ik kan me indenken dat het dit soort slang geweest is. En het wonderlijke is dat je dat woordje adder nog een keer tegenkomt in de Bijbel. In het Oude Testament bedoel ik, in het Nieuwe Testament ook trouwens, maar in het Oude Testament. Wie weet waar? In Genesis, ja, maar daar staat niet het woordje, ja, is dat wel slang, maar niet adder. Het gaat om adder. Hans zit al te zoeken op zijn tekstverwijzing. Maar daar vind je het niet, nee. Het staat in Jesaja. Jesaja 11, vers 8. Jesaja 11, vers 8. Jesaja 11, vers 8. Geweldig toekomstperspectief met betrekking tot de Messias die komt. De Messias die gekomen is en de Messias die komen zal. En dan staat er dat in vers 8. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Ik denk dat dat diezelfde soort adder is die dan Mozes waarschijnlijk gezien heeft. Dus een gifslang. Die slang, ja, dat is een beeld ook van de farao. Als je wel eens een plaatje van die farao's gezien hebt, foto's hadden ze natuurlijk nog niet, maar dan hebben ze vaak zo'n slangetje zo op hun voorhoofd. Zo. Een soort kroontje met een slang op hun voorhoofd. En in het woord farao, daar zit ook het woord slang. Hij is in feite dus, die slang, een beeld van de farao. En nou krijgt hij een opdracht van de heren, vers 4, als die slang daar dus kruipt. Grijp hem bij zijn staart. Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt op de televisie. Dan heb je wel eens van die uitzendingen van die slangenjagers. Een slang moet je altijd net achter zijn kop pakken. Maar niet bij zijn staart. Ja, ik heb eens een keer gezien dat ze een hele lange mamba, een hele giftige slang, en die zat ergens tussen. En alleen die staart kwam eruit, dus dan moest hij een klein beetje trekken om die slang een beetje naar zich toe te halen. Maar verder is het meteen achter de kop pakken. Maar God zegt, grijp hem bij zijn staart. Dat is een kwestie van geloof. Mozes wist natuurlijk ook wel, want na 40 jaar zal hij wel eens meer een slang gezien hebben en misschien ook wel er eentje beet gepakt hebben. Dat weet ik natuurlijk verder ook niet. Maar die wist ook wel dat je hem niet bij zijn staart moest pakken. Maar hij doet het wel. Want God geeft hem die opdracht. En dan wordt die staf weer, dan wordt die slang weer een staf. En ik denk dat hier een beeld in zit van Gods overwinning op de slang. He, die slang, Genesis werd die net al even genoemd. He, die slang uit de Hof van Eden. De slang zei tegen de vrouw, waarvan we weten dat die slang de Satan is. En het is uiteindelijk de Heer Jezus die de overwinning heeft behaald. Hij is degene die dus de overwinning behaalt uiteindelijk over de Satan op het kruis. En straks uiteindelijk in het einde van Openbaring lees je dat die slang, de duivel, geworpen wordt in de poel van het vuur. De farao, hij is degene die door de Heere God verwekt is om de kracht van God en de macht van God openbaar te maken. Paulus haalt dat aan in Romeinen 9, vers 17, want de schrift zegt tegen de farao: juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik u in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus uiteindelijk is het God die de overwinning behaalt op de Satan. En het is natuurlijk de Heer Jezus die de overwinning behaalt op de Satan. Hij is degene die hem de nekslag uiteindelijk geeft. Maar die slang is ook een beeld van de Messias. Dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar het is zo dat in de Bijbel in beelden typen die gebruikt worden niet altijd dezelfde betekenis hebben. Dat heeft met de context te maken. Je moet het altijd in de context lezen. En dat de Heer Jezus zelf zegt dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen ook verhoogd worden. Dus hij zegt zelf, ik ben in feite de vervulling van dat beeld van de slang uit de woestijn. En de Heer Jezus, hij is degene die uiteindelijk tot zonde is gemaakt. Hij is degene die op het kruis zijn leven voor ons heeft gegeven. Dus dat teken daar in die woestijn wijst uiteindelijk ook naar de Messias. Zoals eigenlijk natuurlijk de hele Bijbel naar de Messias wijst. En dat daar ging ik over nadenken. Het is natuurlijk een wonder dat die staf een slang werd en die slang een staf. Maar wat voor betekenis zit er nou in? Waarom doet God het op die manier? Ja, hij had alleen maar een staf. Maar waarom doet God het op die manier? Waarom zijn die drie tekenen gegeven? Omdat ze naar mijn inzien dus wijzen naar de Messias. Naar het werk van de Messias. Waar Mozes een type van is. Zoals de Heer Jezus. Hij is degene die de heerschappij heeft. Hij had de heerschappij, maar hij werd een slang tot zonde gemaakt. En daarna heeft hij weer de heerschappij. Weer een staf. Want hij is degene die als God zich vernederde, gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven die boven alle naam is. De heerser vernederde zich, werd een zondaar en daarna weer een heerser. En dan staat erbij, opdat zij, vers 5, opdat ze geloven dat de Heere aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Opdat ze geloven, dat teken is gegeven, opdat zij zullen geloven. En de Heer Jezus is naar deze wereld gekomen, heeft tekenen en wonderen gedaan, opdat ze zouden geloven dat hij door God gezonden was. Maar ze wilden het niet geloven, niet accepteren als volk, de leiders van het volk in het bijzonder. Dan zegt God, vers 6, steek uw hand toch in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Steek uw hand weer in uw boezem, zegt de Heere. En dan haalt hij hem eruit en dan is hij weer gezond. Melaatsheid is een beeld van de zonde. Melaatsheid, dat is zeer waarschijnlijk geen lepra. Sommige mensen die zeggen dat dat is. Maar als je naar die melaatsheid die in de Bijbel beschreven wordt, dan kon zelfs in een huis er melaatsheid zijn, of in een voorwerp, in leer bijvoorbeeld, of in een wollen kleed kon melaatsheid zitten. En anderen zeggen dus een huidvraatziekte, wordt het ook soms vertaald. Maar het is niet de lepra zoals die vandaag op heel veel plaatsen in de wereld nog aanwezig is. Maar het is wel een beeld van de zonde, want van die melaatsheid, daar kon alleen maar één je van genezen, dat is God zelf. En dat gebeurt in het Nieuwe Testament natuurlijk door de Heer Jezus, diverse keren, dat melaatsen worden genezen. Hij moet zijn hand, Mozes moet zijn hand in zijn boezem steken. En die hand wordt melaats. De hand in de Bijbel, we hebben het vanmorgen nog met dat pasgeboren kindje, gisteravond geboren kindje, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. De hand in de Bijbel is een beeld van de Messias. Want met je hand doe je de dingen. Daar voer je de dingen mee uit. En zo is het de Heer Jezus, de Zoon van God, de Messias. Hij is de uitvoerder van het werk van de Vader. Hij heeft de schepping gemaakt. Alle dingen zijn door het woord geworden. En hij heeft de verlossing tot stand gebracht. En hij is degene die uiteindelijk straks een nieuwe schepping maakt. En die hand wordt melaats. De Zoon wordt een zondaar. Hij wordt tot zonde gemaakt. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En toen hij tot zonde gemaakt was, de tweede periode van de drie uur aan het, tweede periode van het, aan het kruis, die drie uur in duisternis, toen hij daar in het donker hing, toen was hij tot zonde gemaakt. Maar daarna ging de zon weer op. Toen was dat afgelopen, toen was dat, het was volbracht. Hij was door het oordeel heen gegaan. En toen werd hij als het ware weer gezond. Dus ook hier zien we een beeld van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Als ze deze twee tekenen niet zullen geloven, zegt de Heere, mocht het zijn dat ze zelfs deze twee tekenen niet zullen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge. Water wordt bloed. En daar zien we eigenlijk ook meteen weer een beeld van de Messias. Het zijn natuurlijk allemaal gigantische wonderen die hier gebeuren. Maar er zit een betekenis in. Het wijst naar de Messias. Die wonderen wijzen naar de Messias, die zelf het grote wonder is. God werd mens. En hij kwam om te verlossen. Water wordt bloed. Water, het woord, is een beeld van het woord. Hè? En het is in 1 Johannes 5, vers 6, dat de apostel zegt, hij is het die kwam door het water en het bloed. Jezus Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En wat bedoelt de apostel daar nou mee? Nou, in de Johannesbrief, daar gaat het over dat er zijn heel veel mensen die niet geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat hij dus mens geworden is. De Jehovah's getuigen geloven dat ook niet. Die geloven niet dat God, Jehovah, dat hij mens werd. Maar dat is wat Johannes in zijn brief naar voren brengt. Jezus Christus is mens geworden. Hij kwam door het water en door het bloed. En persoonlijk geloof ik dat daarmee bedoeld wordt het vruchtwater en het bloed dat bij de bevalling plaatsvindt. Hij kwam als mens. Hij is mens geworden in deze wereld. Maar dat was aan het begin van zijn leven. Maar dan aan het eind van zijn leven. Toen hij hing op het kruis en zijn leven afgelegd had, toen kwam daar die speer in zijn zij en toen kwam er bloed en water uit. En hij is gekomen door het water en het bloed. De Messias, hij die tot Heer en Christus gemaakt is. Hij is degene die gekomen is door het water en het bloed. Door zijn lijden en door zijn sterven, door zijn dood. En natuurlijk onlosmakelijk daarmee verbonden zijn opstanding. In deze drie tekenen, in de eerste plaats om Israël te doen geloven, zien we de Messias. die komen zou en gekomen is om voor ons de bevrijding tot stand te brengen. Hij die in gehoorzaamheid de wil van de Vader heeft uitgevoerd. En als overwinnaar uit het graf is opgestaan en nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel is. En die wij mogen verwachten. Mozes werd geroepen om het volk te gaan vertellen dat er bevrijding is. God wil jou en mij en u gebruiken om andere mensen te vertellen dat er bevrijding is. Dat er verlossing is. Juist ook in deze complexe wereld waar zoveel leed en ellende is. Laten we tot het moment van zijn komst bereid zijn om hem te dienen. Het kostte de Heer heel veel moeite om Mozes tot actie te krijgen. Ik hoop dat het bij ons minder moeite kost. Daarna hoorde ik de stem van ik ben, zegt Jesaja. Die daar de Heer ziet zitten op een hoog en verheven troon in Jesaja 6. En de cherubs roepen heilig, heilig, heilig is de Heere Zebaoth. En dan zegt de Heere, wie zal ik zenden en wie zal door ons gaan? En dan zegt Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij. Mag dat bij ons ook zo zijn? Amen. Ik wil afsluiten met een gedicht. Dat is al bijna 100 jaar oud, maar van Nel Otgaar, dat blijven hele mooie gedichten. Er staat boven strijd en overwinning. Dat geldt ook voor Mozes. Maar dat geldt misschien ook voor jou en voor mij. Het is of ik zie, mijn heiland, hoe in de olijvenhof gij tot de dood bedroefd waart, gebogen laagt in het stof. Gij hebt de strijd gestreden. Gij naamt de beker aan. En zijt voor mij in het oordeel Gods gegaan. Ik kniel in grote eerbied als ik u zo beschouw. Gij hebt uw wil geofferd, waar tot de dood getrouw. Geen macht kon u weerhouden van het werk dat God u gaf. Zo werd gij overwinnaar van Satan, dood en graf. Voor mij is nu de vreugde, het overwinningslied, terwijl ik hier op aarde de vruchten reeds geniet van wat gij hebt verworven door uw gehoorzaamheid. Heer, maak ook mij gehoorzaam en tot uw dienst bereid. Amen. We gaan ons samen danken. Ja, we zeggen u dank, trouwe, liefdevolle God en Vader, dat we deze morgen uw woord mochten openen. En dat we daar in die geweldige wonderen die u Mozes te doen gaf, de Messias, de Heer Jezus, mochten zien. Heer Jezus, u hebt het zelf gezegd, het zijn de schriften die van mij getuigen. En we komen u tegen in de persoon van Mozes, maar in het bijzonder ook in die tekenen die we met elkaar mochten zien. Dat u kwam om de overwinning te behalen op de Satan. Dat u er kwam om de zonde te dragen op het kruis. En dat u kwam als mens, die geweldige schepper van hemel en aarde die u bent, werd mens, geboren uit de maagd Maria. Heer, wat geweldig dat we die weg eigenlijk dan in die tekenen mogen zien. Ik wil nu loven en prijzen voor het feit dat het allemaal gebeurd is en voor de dingen die nog gekomen gaan, daar willen we u op vertrouwen. Dank u wel dat u ons en ieder van ons gebruiken wilt om mensen om ons heen bekend te maken met het evangelie uit uw volk Israël en uit de andere volken. Heer, geef ons wijsheid, maar ook vrijmoedigheid. Geef ons gelegenheden. En dank u wel dat u ons dan ook de kracht geeft om die gelegenheid te gebruiken. We danken u dat u onder uw volk werkt. Maar dat u ook in deze wereld werkt, op zoveel verschillende plaatsen. We bidden bijzonder ook voor de situatie in Oekraïne zoals al gebeden is. En we bidden, Heere, dat u daar toch het zo wilt leiden dat die gevechten zullen stoppen.
dat er een wapenstilstand zal komen. En dat er oplossingen gevonden worden voor die complexe situatie. Ik wil u bidden voor de regering van Oekraïne, maar ook voor de regering van Rusland. Ik wil u danken dat u degene bent die kunt werken. Dat we dat mogen geloven. Ik wil u danken dat u met hen wilt zijn die in het leger dienen. Ik wil u danken dat u met degene zijn die in de ziekenhuizen werken. En met ontstellend veel leed te maken krijgen. Jonge mannen die ledematen zijn kwijtgeraakt in de gevechten. Mensen die trauma's hebben opgelopen. We bidden voor al diegenen die hulp verlenen en mensen onder het puin vandaan moeten halen. Ik wil u danken dat u met hen wilt zijn die op de vlucht geslagen zijn. En die met trauma's ergens anders zijn. Ik wil u danken dat u wilt werken, wilt helen. En bovenal willen we bidden, heren, dat juist door deze verschrikkelijke dingen die er gebeuren, mensen hun ogen opheffen naar de hemel en zich tot u zullen bekeren. We danken u voor de dingen die we mogen doen. Ook vandaag weer, als we wat mogen inzamelen voor de kinderen in Oekraïne, dan bidden we ook daar uw zegen over. Ik wil u danken, heren, dat u ook wilt zijn met ons land, ons volk, met de overheid, met het Koninklijk Huis. En we zien dat er toch bepaalde tendensen in Nederland zijn die niet goed zijn. Maar toch zegt u, heren, dat we voor de overheid moeten bidden. Paulus riep op om te bidden voor de overheid. En dat was ook geen christelijke overheid toen de Romeinen daar het voor het zeggen hadden. Maar we bidden dat u binnen de regeringskringen wilt werken. En degenen die uw naam daar belijden, dat ze ook voor die naam zullen blijven staan. U kent ons allemaal zoals we hier zijn. Wilt u ons geven wat nodig is, ook degenen die meekijken en luisteren. We brengen elkaar voor de troon van uw genade. En dank u wel voor de belofte van uw komst. Dat we daar ook naar uit mogen zien. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. Lied uit de Messiaanse gemeente.
L'chaim be'yeshua, alleluia. L'chaim be'yeshua, alleluia. U'achev oti, u'achev oti, alleluia. U'achev oti, u'achev oti, alleluia.